Welkom bij het wintertestjournaal vanuit Bahrein 2026. Robert Doornbos, we zijn weer verenigd, jongen.
Jackie, traditie. We staan weer, dag 1 zit erop en het was, was eigenlijk wel een hele goede dag gelijk om mee te beginnen. Ja, sowieso, de temperatuur is beter dan vorig jaar.
Vorig jaar ging we hier echt wel bibberen. Veel veranderingen aan de auto,
ja.
Dit seizoen.
Ja.
Dus we gaan zo meteen even iets uitleggen over de motor. Dat hebben we vanochtend al opgenomen. Maar nu even gewoon lekker, wat hebben we allemaal gezien? Wat viel je op vandaag?
Het begint bij de bekende gezichten natuurlijk. Maar als je de paddock binnenloopt, iedereen lang niet gezien. De laatste race in Abu Dhabi dan was voor mij de laatste keer dat ik iedereen zag en sprak. Maar ook veel nieuwe gezichten, terugkerende gezichten, mensen in een ander jasje. Denk aan Jonathan Whitley, voormalig Red Bull, natuurlijk bij Sauber. Maar nu dan echt in zijn nieuwe Audi overalls.
Steve Nielsen voor het eerst in het blauw echt gezien.
Van Alpine. Natuurlijk Checo en Valtteri in hun nieuwe Cadillac outfit. Ja, en zo ook een nieuwkomer. Limblad moest ook even wennen natuurlijk op de scorebord.
Okay. Ja. Hey, maar het belangrijkste was eigenlijk toen wij hier halverwege de dag bezig waren, kwam er een statement van de FIA. Weer over die motor, ja. Waar we het zo meteen nog even over gaan hebben. En dat statement is wel even heel belangrijk, want ze geven daarmee eigenlijk Mercedes een beetje uitstel, toch?
Een uitstel van executie zou je kunnen zeggen. Het is dan tot en met augustus van dit jaar. Dan mag de meting gaan zoals ze nu hebben omschreven. Dat wil zeggen in een normale situatie wanneer de auto stilstaat. Maar de truc zit hem eigenlijk erin. Wanneer de auto nou rijdt, wordt alles warm en zet het materiaal uit. En betekent dat er dus meer compressie is en dus meer vermogen gecreëerd kan worden bij de Mercedes motor. Is het een loophole? Ik vind het gewoon door de goed betaalde engineers heel slim bedacht. Want dat is het. De mooiste bloemetjes groeien aan de rand van het ravijn. Iedereen heeft hetzelfde reglementenboekje. Nou ja, en daar mag je niet voor gestraft worden. Maar stiekem toch een beetje.
Verder hebben wij nog heel erg gekeken. We stonden mooi voor op die toren.
Ja.
Konden we al die rondjes bij je gaan zijn. Wat ons opviel, bij die bochten, ze schakelen bijna allemaal terug naar de 1. Zowat, joh.
Ze gaan allemaal terug naar de 1. Enorme toeren. Wellicht hebben jullie het al gezien online. Ergens zijn de beelden van Max Verstappen met een onboard. Dat hij echt naar zijn eerste versnelling gaat, waar normaal zijn derde versnelling blijft. Dus dat is puur om een enorm toerental te creëren. Ik vraag me dan meteen af als coureur, en dat heb ik ook gevraagd aan verschillende jongens als Olly Berman, Liam Lawson, Max zelf ook nog even gevraagd. Hoe werkt dat dan met die engine braking? Die engine braking is een software systeem die zorgt ervoor dat je wielen niet blokkeren. Maar als jij, je moet je voorstellen, van 3 in 1 keer naar 1 gaat puur om die hoge toeren te creëren. Ja, dan decelereert die auto wel, maar hij wordt er niet makkelijker van om op de weg te houden.
En dan hebben we nog de aerodynamica, maar daar gaan we het morgen over hebben. Aha, want daar beginnen we morgenochtend weer vroeg mee. Oh jongens, we doen alles tegelijk hier. Aan het eind van die training zagen we ook nog even pas Ferrari en ik meen Red Bull die Flowfish nog even toepassen.
Zoals
normaal zou je dat veel eerder verwachten.
Ja, maar eigenlijk zijn de teams, als we het zo een beetje begrijpen, heel erg bezig met de systemen. Hoe werkt het nou precies met die batterij in real life? We hebben natuurlijk veel op de simulatie gedaan in de fabrieken, maar nu echt testen, kilometers maken, is toch anders. Dus ook de coureurs en de engineers zijn hier dagelijks nog heel veel aan het bijleren. Maar ik denk dat er wat aerodynamica specialisten hebben gezegd, hallo, wij hebben ook nog wat in te brengen. Het is niet alleen een motorenkampioenschap, het is ook een aerodynamisch en een mechanisch kampioenschap. Dus Ferrari was inderdaad aan het werk met de Flowfish.
Dat was Wat hebben we gezien. En nu komt, wie hebben we gesproken? We hebben Carlos Sainz gesproken en die vertelde jou iets heel belangrijks.
Ja, Williams gaat niet zo goed. Williams ziet er sowieso wat anders uit dan vorig jaar. Ze hebben nieuwe sponsoren, dus er zijn wat andere kleurstellingen. Over smaak valt te twisten. Maar
komen we zo nog op terug, want ook dat gaan we doen. Robert's ranking.
We zijn wel echt de mensen aan het lijntje aan het houden. Hier. Maar ja, het verhaal is dus dat de Williams te zwaar is. En niet zo'n beetje ook. Ergens tussen de 20 en de 25 kilo. Dat is substantieel op een Formule 1 auto. Want dat vind je niet zomaar.
Ben ik al vervallen in een jaar.
Ja, een soort Jack. Pak een foto van Jack van vorig jaar en van nu. En dat is het verschil met de Williams van nu.
En helemaal leuk, dat vond ik denk ik het leukste gesprek van vandaag, was met Olly Berman.
Ja.
Fantastisch, hè?
Ja. Blijft toch wel een jonge hond, gewoon enthousiasteling en heel open altijd gelijk als je direct aan hem vraagt. Olly, ben jij het met Max eens dat dit niet de leukste Formule 1 auto is, omdat het wat lastig is om ermee te rijden? En zegt hij meteen, ja, ik heb heel veel moeten oefenen op de simulator. Want heel eerlijk, er zijn zoveel knoppen bijgekomen. Ja, we weten, zo'n Formule 1 stuur is al complex, maar er komen gewoon heel veel handelingen bij. Wanneer moet je nou laden, wanneer ontladen, welke bocht moet je opofferen? Nou, van alles en nog wat. Zijn engineers begrepen het ook niet helemaal, volgens mij.
Hij was lachen, want hij zei, nou, vorig jaar, Robert Jack, ging gewoon lekker naar mijn engineers. Zei, ik leg het nog even uit, want hoe zit het nou? Ik verloor hem daar en daar en daar. Hij zegt, nu is het heel anders. Nu ga ik naar mijn engineers en zeggen, nou, dankjewel voor je vraag. Kom even over een uurtje terug.
Ja, dus die gaat nog even naar debriefen.
Maar goed, de motoren zijn dus heel belangrijk. Vanmorgen vroeg zijn wij extra vroeg opgestaan.
Voor jullie.
En beginnen we met de Roberts Explainer over de motor. De motor. Er is veel veranderd. Het is meer de verhouding tussen de batterij en de motor wat veranderd is, ja, in het nieuwe seizoen.
Ja, sinds 2014 is dit wel de grootste reglementswijziging op motorisch gebied. De verhalen, we hebben heel de winter al gesproken over wat is het dan? Is het nog steeds 1000 pk? Ja, het is nog steeds 1000 pk. Alleen is de verhouding tussen de verbrandingsmotor en de batterij veranderd. En je zou kunnen zeggen dat dat 50-50 is. De echte experts hebben daar nog betere analyse over.
Het is echt een procentje. Het is
een procentje hier, procentje daar, maar... Zeg maar, algemeen gezien zou je kunnen zeggen 50-50. En daar komt best wel bij kijken, want zo'n batterij is dus groter. Dus dat betekent dat hij nog meer vermogen kan deployen, maar hij kan ook nog sneller opladen.
Hey, en die batterij zit meestal achter de rug, hè?
Nou, ze zoeken natuurlijk altijd naar het zwaartepunt, naar het perfecte punt voor de balans van de auto. Dus de coureur die zit al helemaal op de bodem vaak. Hè. Dus daarom zie je dat coureurs als George Russell, ja, die liggen. Dus de pedalen helemaal op de hoogte van je kin. En die George Russell jongens, dus mannen boven de 1,80 meter, denk aan Ocon en zo, die hebben vaak al last van het stuitje wat dan stuitert. En ze klagen ook wel eens over de hitte aan de zijkant, maar dat heeft dan meer te maken met allerlei software en settings die ze daar hebben. Maar de batterij ligt dus onder de benzine.
We hebben natuurlijk nu al wat gezien van die testen. Wat is je conclusie? Wordt het nu echt een soort Formule E-achtig of blijft het toch wel Formule 1?
Nou ja, kijk, het leven als analist wordt er niet makkelijker op om dat allemaal gaan uit te leggen. En ook als je onboard meerijdt, is het heel onnatuurlijk. Als je dan bij Max of zo meerijdt, die heeft nu dat trucje door. Hoe meer toeren je maakt, hoe sneller je die batterij oplaadt. Dus hoe meer snelheid je hebt op het rechte stuk. Maar dat betekent eigenlijk in een bocht waar je tweede of derde versnelling had, zou je nu helemaal terug moeten remmen naar de eerste versnelling. Dan knallen die toeren echt door het scherm heen. Maar dan laat dus die batterij op en dan heeft hij dus meer vermogen bij het uitkomen op het rechte stuk daarna. Volg je het nog? Ja, dat is de huidige Formule 1. Wat wij kennen is de manier van laden is lift en coast. Ja. Dat zijn termen die je vast wel eens gehoord hebt. Einde rechte stuk, 150 meter voor je rempunt, lift.
Energie,
laat je hem rollen.
Energie
via die achterwielen. En dan je rempunt vinden, wat natuurlijk dan wel iets later kan zijn. Omdat je iets eerder van je gas gaat. Een andere is het remmen zelf. Veel G-krachten, Formule 1 auto's, zomaar 4, 5 G bij het aanremmen hier in bocht 1. Maar ze hebben nu ook een manier gevonden dat als jij gas geeft en je komt bij het uitaccelereren van de bocht en je wil zeg maar 50% van je vermogen gebruiken, dan geef je half gas. Maar dan denkt het systeem dat je dus meer gas kan geven. Dan heeft hij die extra 50% over. En die gebruikt hij dan al om de batterij te laden.
Ah, dan ben je al aan het laden.
Dan ben je dus al aan het laden. Dus eigenlijk ben je non-stop aan het laden. Maar gaat hij ook heel snel leeg. Als je ziet de opkomen rechtstuk als ze die knop indrukken. Dan zie je gewoon zo'n batterijtje.
Die motor blijft dus die energie leveren. Maar ja, dan krijg je dus ook nog een knop dit seizoen op het stuur. De OT.
Ja, de OT. De DRS-borden gaan weg.
Ja. Die OT, en dan gaat die auto als een kogel. Want ja, ik heb topsnelheden gezien, dat wil je niet weten hoor.
Ja, nou, dat heeft natuurlijk ook te maken met de aerodynamische updates die ze hebben. Dus de DRS is verdwenen. Drag Reduction System, dat achtervleugeltje open gaat en dat je kan inhalen als je 1 seconde
maar,
achter je voorganger
zit. Daar gaan we het morgen even over hebben.
Daar gaan we het morgen over.
Over de aerodynamica.
We doen elke dag één dingetje.
Ja, één dingetje. En Greg Scarborough, die hebben we dus ook uitgenodigd om daar iets over te zeggen over die motor. En die heeft dit eraan toe te voegen.
Where can you recharge that battery? Is there a specific part on track they should do that? Do you see any differences yet?
In some respects, no, there's not a lot of differences. I mean, the most of the recharging will come under braking. So just as he had with KERS and we've had in the most recent hybrid era, when the driver brakes, the rear brakes do very little work. The hydraulic disc brakes at the back are probably doing almost nothing most of the time.
Okay.
But instead, the motor generator unit K, which is the kinetic motor inside the power unit, actually slows the rear wheels down like a brake, and that puts power into the battery. Now, that wouldn't be enough to charge this massive battery and to give you the energy release that you have around the circuit. So there's other ways that you can charge the battery, and that will actually be when you are on part throttle. So if you think most circuits are maybe about only a third of the time the driver is actually on full throttle and they can just go as fast as the car will push them. The rest of the time they're on part throttle. So what will happen now, say you only want maybe 50% of the torque available from the power unit. The power unit will actually deliver maybe something like 75, 80%, but it will absorb that balance in your demand for power and what it's actually delivering by actually charging the battery with the MGUK. So you can actually find that when you're just, you know, waiting to get onto full power, you're charging the battery then as well. And you could also do that when you go into the lift and coast, which is what drivers have been doing for, well, decades now.
Yeah.
Towards the end of the straight, it's better to lift off at the end of the straight and coast the final 100 meters or so before you've reached the braking zone. And then the battery will make a small amount of charge, not as much as you would when you were braking, because obviously you still want the car to be going quick. But that's one of the three areas where the driver and, you know, the strategy mode on the steering wheel can actually affect how much power you put back in the battery.
Laatste stukje over de motor voordat we jullie, dat jullie allemaal achterover vallen en denken, nou, we snappen het niet meer. De startprocedure.
Ja.
Dat is ook een probleem, want ze zijn dat allemaal aan het uitproberen. Ja. Ze zijn maar aan het reffen, toerental. Ik begreep zelfs van Greg dat ze straks misschien wel op de grid 12 seconden nodig hebben.
Moeten reffen.
Om helemaal klaar te zijn voor die start. Dat kan toch helemaal niet?
Nou ja, ja, we zagen het ook bij die start. Een uitkomen pitlane is zo'n plek speciaal voor de start te oefenen voor de coureurs. En die Ferrari die bleef maar reffen. Ik denk hij kan de eerste vertelling niet vinden of zo. Maar
hij opbouwen,
dat heeft dus allemaal te maken met die learning curve die nu die engineers hebben. Van ja, hoe kunnen we nog meer spelen met die techniek, met die batterij? En daarom is het een compleet andere klasse en maakte Max ook de vergelijking met Formule E. Bij Formule E zullen ze daar heel blij mee zijn en Formule E misschien wat minder. Maar ja, het is nou eenmaal een stuk complexer geworden.
En ik begreep ook van Greg Scrubber dat Ferrari heeft hierdoor een hele kleine voorsprong.
As we understand, Ferrari have said this was a problem almost a year ago. And Ferrari have chosen to size their turbocharger and all of the software and the processes that they work around it to deal with this problem. Other teams have been chasing maximum power and response and other parts of the circuit, probably created a much bigger turbocharger. And it means when they come up to the line, now, if you think when you're pulling down to the line at the start of the race, the engine revs drop, you pull the clutch and you start to rev the engine. Now, it's seeming from what we saw during Bahrain testing, some of these cars need up to 10 seconds for the driver to have the car in neutral and the engine revving against the MGK, which starts to fill the battery up with energy, which is a good thing. But 10 seconds seems a long time for a turbocharger to spool up. So you do wonder what politics are going on here. And this seems to be very late in the day for Mercedes, shall we say, to start complaining about this. And yeah, I think this is one of those things is you've known about this regulation. You know your car has to start the race at least once and leave the pits, which is a very similar process. You can't have a 2-second pit stop and then add another 8 seconds while you school.
Well, you're still revving up.
You know, the mechanics could probably take off.
Give a cup of coffee.
With the hand spanner in the time they have available.
La, 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 la.
Dus vandaag hier op het circuit kwam dus dat statement van de FIA. En daar werd dus even heel duidelijk gezegd over die compressieverhoudingen en wellicht de voorsprong van Mercedes. En Greg Scarborough legt dat nog even precies uit.
What's happened is that, and again, this is the big problem we're talking about this, is there's no evidence, there's no facts. As we know something's going on and it seems to be pointed very, very much at the Mercedes power unit, that they're able to be measured at room temperature at 16:1 ratio. But once the engine is at high temperatures, it gets nearer, as we understand, to 18:1. Now that's a big advantage. And the FAA haven't really kind of got a workaround how to get around this. And we don't really know exactly how Mercedes are doing this.
Hey, we gaan weer naar het volgende onderwerp. Ja, we zijn er voorlopig nog niet klaar mee, hoor. We gaan van Robert's ranking gaan we iets moois maken.
Heb je nou de kaartje nodig?
Ja, nee, ik weet het niet meer, want we hebben een verschil. De eerste... Ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Ik heb een kaartje nodig, ja. Want we hebben een verschil. Want wie zet jij op nummer 1?
Nou, ik vind de Red Bull persoonlijk heel mooi vanwege dat nieuwe blauw. Ze hebben echt iets anders geprobeerd met de normale kleurstellingen. De auto's hebben ook een andere vorm van aerodynamica met de sidepods en zo. Dus ze moesten wel iets inventiefs doen. Dus ik zeg Red Bull op nummer 1. Zeker in de avond. Dat glinstert mooi. Heel mooi, metallic.
En dan valt op wie je als laatste dan neerzet. Ja. Williams.
Ja, Williams. Ja, ik weet het. Met een rode voorvleugel. En dan hadden ze weer overal. Ze hebben veel sponsoren erbij. Dus ook veel meer eisen, denk ik, van verschillende partijen. Maar het is er niet mooier op geworden.
Ik vond Audi niet zo mooi. Valt niet zo op. Nee. Beetje suf. Beetje zo'n rechte lijn op die auto.
Braaf,
en de mooiste
degelijk.
Vond ik de Racing Bull. Die vind ik mooi.
Ja, ook mooi.
Wit en blauw. Mooie kleuren. Mooie kleuren. En dan gaan we even kijken. Waar hebben we Ferrari neergezet? Jij op 2.
Ja.
Je vindt het de tweede mooiste auto.
Eigenlijk stiekem hoop ik gewoon dat Ferrari nu een auto heeft gebouwd waarmee ze kunnen winnen. En dat dat beetje wit wat erbij komt, dat dat misschien hun meer snelheid geeft of zo. Want zeg eerlijk, een Formule 1 zonder een Ferrari die wint, dat heb ik nu al lang genoeg gezien. Ik wil gewoon weer een Ferrari zien.
Ik zet Ferrari
strijden
op nummer 7, maar vandaag spraken we ook nog even Fred. Dat moeten we ook nog even kwijt, hè? Fred Vasseur.
Ja, die gaf mij geen motivatie dat ze gaan winnen.
Ongelooflijk, hè? Hij liep echt helemaal geconcentreerd. Want hij is natuurlijk bezig met dat gevecht met Mercedes. En toen zei hij aan het eind van het gesprek tegen ons: het enige wat ik nog leuk vind op dit moment is race aan de pitwall.
Ja, maar ook dat hij alleen maar bezig is met het gevecht met Mercedes. Focus op je eigen. Leg het bij de FIA neer. Laat het los. En focus op je eigen rijders en je eigen auto's.
Oké, okay, presteren.
Toch? Ja, leveren.
Oké, okay. Goed. Gaan we het morgen hebben over de coureurs. En dan zien we morgen wel wie we dan op 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...
Ja, we hebben nog 2 volle dagen te gaan. Dus het is, weet je, ik kreeg ook kijkersvragen al. Hartstikke leuk, jullie hebben ze massaal ingestuurd.
Ja, gaan we het ook nog over hebben zo.
Geweldig, zag ik ook van wat denken jullie, wie gaat er winnen? Maakt Max kans op de titel? Het is eigenlijk nog veel te vroeg om te zeggen. Want als je
nee,
ziet...
we gaan het zo doen. We gaan het zo doen. Want eerst willen we natuurlijk even weten. Nee. We hebben natuurlijk allerlei mooie stamgasten aan tafel. Coureurs, collega's van jou.
Ja.
En we willen wel eens even weten van Nicky Katsburg wat hij ervan vindt tot nu toe bij al die testen in de Formule 1. En kijk even hoe de lekker die erbij zit. Want hij komt net terug uit Australië en heeft daar de Bathurst 12 uur gereden.
Ja, Nicky Katsburg hier. Thuis, vanaf de bank. Net geland vanuit Sydney, Australië. Ik heb daar het afgelopen weekend de Bathurst 12 uur gereden. Ging eigenlijk heel erg goed. De auto was supersnel. Helaas, in de laatste 2 uur begaf de achterwielophanging het. Toen Earl Bamber in de auto zat, mijn teamgenoot, die reed de muur in. Dus toen was de race voorbij. We gaan het natuurlijk over Formule 1 hebben. We hebben het afgelopen weekend ook met de rijders het daar veel over gehad. We hebben wat onboard zitten te bekijken. En ik moet eerlijk zeggen, vanuit het rijdersperspectief zien de nieuwe auto's er gewoon niet zo heel erg leuk uit om mee te rijden. Je kunt niet echt pushen. Je bent altijd bezig met energiemanagement. Je bent altijd bezig met het opnieuw genereren van energie om dat maar weer te deployen de bocht uit. Sommige bochten worden zelfs langzamer genomen. Fernando Alonso zei het, geloof ik. Een bepaalde bocht wordt 50 km per uur minder hard genomen. Ik vind het eerlijk gezegd niet des Formule 1. Ik denk dat we nog wel een lange weg hebben te gaan. De verschillen zullen heel erg groot zijn in het begin. De starts zien er gevaarlijk uit. Ik denk dat het lift en coaster ook wat gevaren met zich meebrengt. Maar al met al kijk ik er wel heel erg naar uit om te zien van nou, wie komt er nou als eerste naar boven drijven. Het lijkt erop dat Mercedes heel erg snel is. Toch ook de motor van Red Bull, Ford ziet er heel erg sterk uit. Dus wellicht zijn er toch weer een beetje de bekende teams die we bovenaan zullen zien. Maar wellicht kan er iemand verrassen. Ik kijk er in ieder geval heel erg naar uit. En ja, laten we gaan genieten van de start van het seizoen.
Klasse, Nicky. Duidelijk te merken dat je nog last hebt van een jetlag. Volgende. Wie hadden we nog meer?
Kijkersvragen. Ja, kijkersvragen.
Een hele hoop zaten er. Van wordt Max weer wereldkampioen? En,
ja,
is
en het leuke was, er zat ook een vraag tussen van Shelly, onze collega.
Ja.
Ja, leuk hè?
Wat vraagt
Shelly? Zullen we eens even kijken wat Shelly vraagt? Even kijken, dan moet ik mijn scherm even draaien.
Oh, dan ja, gaan de oogjes...
Ja, mijn ogen gaan een beetje minder worden. Wat vroeg Shelly? Even kijken hoor. Hoppa.
Ja, kan je dit snel of versneld afspelen?
Ja,
want
dit
duurt natuurlijk heel lang.
Oh, daar komt hij hoor.
Oh, ja.
Welke verrassing komt er dit jaar op het podium?
Ja.
Zoals Hulk vorig jaar. Shelly, lieverd, lekker op vakantie. En dan toch nog even meedoen. Je bent een topcollega. Wat gaan we ervan vinden? Wie komt er op het podium? Is het een
ja,
beetje vroeg al,
ik vind, weet je, Hadja is geen verrassing meer. Die heeft natuurlijk al een podium gehad. Dus ik denk iemand voor het eerst nieuw op het podium. Ja, dan doen we gewoon Bortoletto.
Laatste vraag die we behandelen vandaag. Maar blijf ze natuurlijk lekker insturen, want we zijn nu nog 2 dagen. Dus kom maar op. Was de vraag van Wes.
Ja.
Wat is de invloed van die smallere banden van Pirelli? Gaan we daar nog iets van zien? Gaan we daar iets van merken?
Nou, ik denk dat als ik kijk onboard vandaag, hoe de auto's uit bijvoorbeeld bocht 10 komen, wheelspin, derde, vierde versnelling. Dat heeft te maken met dat de huidige auto's te veel vermogen hebben in verhouding tot de hoeveelheid downforce. Maar de banden helpen daar niet aan mee. Dus de gedachtegang in de paddock nu bij de coureurs is dat de band over het algemeen minder grip levert dan dat ze hadden gehoopt. Want dat kan net dat beetje downforce compenseren. Als je natuurlijk een band hebt die echt plakt als kauwgom, lekker, dan maakt het niet zo uit als die vleugels wat minder hun werk doen. Maar nee, Pirelli mag ook nog wel even wat bijschaven, denk ik.
Goed, nou, zoals jullie wellicht begrepen hebben, is het inmiddels Ramadan hier. Dus wij gaan echt ernstig op zoek naar wat te eten.
Ja. Ik heb ook gevast vandaag, zo voelt het in ieder geval. Maar ik mag nu gaan eten.
Ja, we gaan lekker eten. Kijk morgen natuurlijk ook weer even naar ons Wintertestjournaal. En dan zijn we er om 11 uur op Ziggo Sport 3. En na middernacht op het hoofdkanaal, want ze zijn met allerlei andere sporten bezig bij Ziggo Sport. Okay.
En de socials ook allemaal kijken natuurlijk. Wij gooien alles op de socials. Dus dag 2, kom erop. Maar eerst een hapje eten. Ik rij.
Weet jij wat je gaat eten?
Ja.
Ik twijfel nog een beetje.
Lam?
Ik denk dat ik wel een kebabje ga doen.
Kebabje. Oké. Okay. Nou, okay. Doei.